De Heere is genadig en rechtvaardig. Onze God is een ontfermer. De Heere bewaart de eenvoudige. Ik zal u een offer van dankzegging brengen en de naam van de Heere aanroepen. Mijn gelofte zal ik aan de Heere nakomen, nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk. In de voorhoven van het huis van de Heere, in uw midden, Jeruzalem. Halleluja. Met deze woorden van Psalm 116 wil ik u begroeten voor deze avond. In de naam van die God, de drie enige, Vader, Zoon en Heilige Geest, zijn we vanavond bij elkaar. De God die genadig is, rechtvaardig is en een ontfermer. We mogen samen ook het volgende couplet zingen, 4, 5 en 6, staande voor zover mogelijk. Geweldig dat we in die naam bij elkaar mogen zijn van die God die ons genadig is geweest en genadig is. En van hem willen we ook de zegen verwachten. Ik hoop dat u gekomen bent om een ontmoeting met de Heere te hebben. Want dan zult u niet teleurgesteld worden. En daarom wil ik met u een zegen vragen voor deze avond. Vader in de hemel, zoals we gezegd hebben, we zijn in uw naam bij elkaar. U hebt ons de genade gegeven om hier te zijn. U hebt de middelen gegeven zodat we ook thuis mee kunnen luisteren. En we danken u voor uw genade deze dag. Voor zoveel zegeningen die u ons al geschonken hebt. En ik dank u dat u uw hand op ons leven houdt en dat u ons uw kind noemt. Wat een wonder, wat een genade. Ik dank u, Heere, dat u zelf de prijs betaalde die dat mogelijk maakte dat wij in uw huisgezin opgenomen werden. Uw zoon, eenzaam alleen aan het kruis, lijdend en stervend, zijn leven gevend voor ons. En dank hemelse Vader dat u dat offer aanvaard hebt, zodat wij uw kind mogen zijn. En zo willen we ook vandaag stilstaan, als het ware op de 4e mei, stilstaan bij de prijs die betaald werd voor onze vrijheid. Maar ook samen 5 mei vieren, u te danken, te loven en te prijzen voor wat u ons gegeven hebt en waar we vanuit mogen leven, elke dag weer. Dank, Heer, dat als de Zoon ons vrij heeft gemaakt, zijn we werkelijk vrij. Het is een voorrecht, Heer, om samen te komen. Maar je weet ook van degene die graag hadden willen samenkomen. Maar door omstandigheden, lichamelijk of geestelijk of door werk of anderszins, niet in de gelegenheid waren om vanavond hier te zijn en meeluisteren of later de dienst terugluisteren. We willen voor hen bidden. U weet degene die op uitslagen wachten. U weet van degene die gedurig pijn en moeite kennen. U weet van degene die merken dat de lichamelijke krachten achteruit gaan en dat er misschien afscheid genomen moet worden van elkaar. U weet van alle situaties. En Heer, we willen voor elkaar bidden. En u weet welke namen in onze gedachten komen. En die namen leggen we voor u neer. En Heer, als wij iemand zouden vergeten, u vergeet niemand. Dank u wel. Wilt u uw genade schenken, Heer, uw barmhartigheid, uw vrede in de gegeven omstandigheden. En is het geweldig te mogen weten dat onze hemelse Vader ons nooit loslaat, dat hij ons vasthoudt, dat wij aan zijn kant mogen staan en dat wij achter hem mogen schuilen, ook in de stormen van het leven. We mogen bidden ook, Heer, voor onze broeders en zusters verder weg die geen vrijheid van geloof kennen en misschien zelfs daarvoor de gevangenis zitten. We bidden voor onze zendelingen die daar ook mogen werken in verschillende landen. We bidden, Heer, voor doorwerking van uw Heilige Geest, ook met kracht en met vrede in hun levens. We bidden voor uw volk Israël, dat ook zo deze dagen weer zo bijzonder geteisterd wordt met vijandigheden. Vader, doet ons toch nog meer uitzien naar de komst van de Heer Jezus en de vrede van de troon van David. Heer, ontfermt u zich over deze schepping, ontfermt u zich over de mensen. En ik wil u bidden, Heer, dat we ook als gemeente, plaatselijk en wereldwijd, op onze post zullen staan om het reddende evangelie, de genade van u, te verkondigen. Dank dat het nog steeds kan. Dank, Heer, dat we nog in vrijheid mogen leven. Laten we die vrijheid ook mogen gebruiken tot verkondiging van uw grote naam. Ook deze avond gaat het om u. Wilt u uw woord ook in ons hart brengen, ons bemoedigen en versterken, opdat we gezegend van huis naar huis zullen gaan. In Jezus' naam vraag ik u dit. Amen. Onder het volgende lied, opwekking 311, krijgt u de gelegenheid om uw gaven te geven. We doen de beide collectes achter elkaar voor de gemeente en voor het bouwfonds. We zingen 311. Ik heb geloofd en daarom zing ik. Zoals al aangekondigd ga ik verder met de serie over de tabernakel. En vanavond wil ik stilstaan bij het brandofferaltaar. Ik wil lezen met u uit Exodus hoofdstuk 27, de eerste 8 versen. Exodus 27. Vorige keer gezien hoe bijzonder het is dat God wil wonen bij de mensen. Die heilige God, die God in wie geen zonde is, verlangt ernaar om met mensen zoals u en ik contact te hebben. Het tabernakel spreekt over die heiligheid van God door het witte kleed wat eromheen is van 2,5 meter hoog. Maar tegelijk is daar die poort waardoor we binnen mogen gaan. Die poort spreekt van de Heer Jezus in al zijn schakeringen, zijn hemelsblauwe kleur, zijn afkomst. En zijn koninklijke kleuren, zijn dienstknechtkleuren en ook zijn bloed wat gevloeid heeft. Al die kleuren komen terug in de tabernakel, in die poort. En als we dan die poort binnengaan, de Heer nodigt ons allemaal uit. Als we dan die poort binnengaan, dan is het een cacophonie van allerlei dingen die daar gebeuren. Eigenlijk verwacht je dat als je in Gods heiligdom binnenkomt, dat het dan heel stil is en sereen en rustig. Het is pas als je de tabernakel zelf binnengaat, als je door die voorhang naar binnen gaat in het heilige en dan doorgaat naar het heilige der heiligen. Daar is het stil, daar is het goud, daar is het licht van de kandelaar, daar is dat reukwerkaltaar en daar is de ark. Maar buiten, na die poort, is het een en al drukte rondom het brandofferaltaar, alles wat daar gebeurt. En denk je, waar moet dat nu? Nou, voordat je verder kunt gaan in die tabernakel, moet je eerst langs dat brandofferaltaar en langs het wasvat, voordat je binnen zou mogen gaan. En dan lees over dat brandofferaltaar het volgende. U moet ook het altaar van acaciahout maken. De lengte moet 5 el zijn en de breedte 5 el. Het altaar moet vierkant worden en zijn hoogte 3 el. U moet dan zijn hoorns op de vier hoeken ervan maken. Zijn hoorns moeten er één geheel mee vormen. U moet het met koper overtrekken. Vervolgens moet u de bijbehorende potten maken om zijn as te verwijderen. En de bijbehorende scheppen, sprengbekkens, vorken en vuurschalen. Alle bijbehorende voorwerpen moet u van koper maken. U moet er vervolgens een rooster voor maken, een koperen rasterwerk. En op het raster moet u vier koperen ringen maken op de vier uiteinden ervan. U moet het dan onder de rand van het altaar plaatsen, van onderen af, zodat het raster tot halverwege het altaar komt. Verder moet u draagbomen voor het altaar maken, draagbomen van acaciahout, en ze met koper overtrekken. Zijn draagbomen moeten zo in de ringen gestoken worden, dat de draagbomen aan beide kanten van het altaar zijn als men het draagt. U moet het altaar van planken maken, van binnenhol, zoals hij het u op de berg getoond heeft. Zo moet men het maken. Tot zover het gedeelte. Een brandofferaltaar. Een plek waar geofferd wordt. En van de week lazen mijn vrouw en ik in een ander gedeelte in de Bijbel dat het tot een lieflijke reuk is wat opstijgt daar van het altaar. En toen zei mijn vrouw terecht, het lijkt me eerder stinken dan dat het een lieflijke reuk is. Inderdaad, als je vlees verbrandt, dan stinkt dat. Dat hebben sommigen wel, die barbecuen, die weten wel hoe dat werkt. Dat is niet lieflijk. Maar waarom is het een lieflijke reuk? Omdat God ziet dat daar een zondaar komt die zijn zonde belijdt en een dier in dit geval laat sterven voor zijn zonde. En dat de mens verlangen heeft om naar hem toe te gaan en dat bereid is de prijs voor te betalen, het offer te brengen, is voor God een lieflijke reuk. God kijkt naar het hart. God kijkt niet naar de buitenkant. God kijkt naar het hart. God die uitnodigt om in te gaan, die vraagt een offer als we binnen willen komen. Er moet een offer gebracht worden. Want de mens is zondig en onrein. Wij kunnen niet zonder dat offer naar binnen gaan. En het is het geweldig dat we een goede herder hebben. Die heeft gezegd, ik ben de goede herder en ik geef mijn leven voor de schapen. En door die genade mogen wij binnengaan. Door het bloed van het lam, Door het bloed van de Heer Jezus mogen wij binnengaan. En daar in die voorhof wordt als het ware de genade van God getoond door het offer van de Heer Jezus te zien. En daar wil ik het vanavond kort over hebben voor we de tafel van de Heer plaatsnemen. Want alles in de tabernakel spreekt over mijn Heer en mijn Heiland, de Heer Jezus. En als we dan bij het brandofferaltaar speciaal stilstaan, zien we daar het offer van de Heer Jezus aan het kruis. En wat bijzonder en fijn is het dan, dat we op dit moment ook avondmaal mogen vieren met elkaar. Om juist ook dat offer te gedenken. En daar ook bij stil te staan en het te vieren. Het offer van de Heer Jezus. Het werk van de Heer Jezus. Het brandofferaltaar was een vierkante doos, zoals we ook net lazen. Van 5 bij 5 en 3 el hoog. 2,5 meter bij 2,5 en ongeveer 1,5 meter hoog. Het moest hol zijn van binnen en dan moest er een rasterwerk op. En op dat rasterwerk moest dan het dier wat geslacht was verbrand worden. Met horens op de hoeken, daar kom ik zo meteen nog wel even op terug. Dat brandofferaltaar is een beeld van de Heer Jezus. Dat brandofferaltaar is een beeld van zijn werk op Golgotha. En elke keer vanaf het moment dat het tabernakel werd opgericht, moesten er offers gebracht worden. Elke keer weer. Sowieso een ochtend- en een avondoffer. En voor elke offeraar die binnenkwam, werd op die plek geofferd. Eerst in het tabernakel in de woestijn, later in Silo in het heiligdom en toen in de tempel in Jeruzalem. Telkens weer offers. Hoeveel miljoenen dieren zijn er wel niet geslacht? Opdat de mens binnen kon komen en de mens zijn dank en aanbidding aan God kon geven, moesten dieren sterven. En hoe bijzonder is het, toen de Heer Jezus stierf op Goede Vrijdag, zoals we dat noemen, toen is bijna direct daarna, een aantal jaren daarna, 30 jaar later, is het offeren in de tempel gestopt. En de Joden hebben geen plek meer om te offeren. En ze offeren ook niet meer. Ze vieren wel, maar ze offeren niet meer. Omdat het lam geslacht was. Hij die gezegd heeft, het is volbracht. Het is voltooid. De koop is gesloten. Brandofferaltaar. Het staat direct na de poort. Als je binnengaat, kom je het meteen tegen. Je kunt eigenlijk niet eens verder zonder dat je eerst bij dat altaar bent geweest. En als wij God willen eren, als we in contact met God willen zijn, als we zijn, zoals we dat noemen, gemeenschap met hem willen hebben, een ontmoeting met hem, kan het alleen maar als we langs dat brandofferaltaar gaan, als we daar eerst bij stilstaan. En God wordt ook geëerd door het offer van de Heer. Het gaat om Jezus Christus en die gekruisigd. Anders zeggen een heleboel mensen, ja, maar dat weten we nu wel. En dat weet u ongetwijfeld ook wel. Want heeft broeder Malg over gesproken, broeder Niemeyer over gesproken, de gastsprekers of de Heer Jezus. Maar weet u, het is zo belangrijk dat we het nooit en nooit vergeten. Elke dag hebben we dat offer nodig. We beseffen het niet altijd, maar er zijn offers gebracht zodat wij vandaag 5 mei kunnen vieren. En daarom is het goed om zeker elk jaar daaraan te herinneren. En het niet te vergeten. Opdat we beseffen wat de vrijheid die wij hebben gekost heeft. En als we dan beseffen de vrijheid die Christus ons gegeven heeft, is het zo goed om daar zo vaak bij stil te staan. Nee, elke dag bij stil te staan. Want zodra je je handen vouwt en in gesprek gaat met God, dan heb je dat offer nodig. En dan mag je weten dat hij een voorspraak voor je is. Hij ziet ons aan in Christus. Zo mogen we elke dag als het ware bij de brandofferaltaar stilstaan. En verder gaan. Eerst de Heer danken dat hij ons ziet in Christus. Dat we het bloed van de Heer Jezus ons reinigt. En dan mogen we in contact treden met die heilige God. En dan mogen we samenkomen met die God. Elke dag weer. En aan het eind van de dag mogen we weer als het ware naar God toe gaan. En datgene wat verkeerd is, belijden. En bij het brandofferaltaar in rook doen opgaan. Brandofferaltaar. Ik zei het als een beeld van de Heer Jezus en van zijn kruiswerk. En het is gemaakt van acaciahout. En in de woestijn is al zo weinig hout. En hebben ze ook nog acaciahout wat zo moeilijk te bewerken is. Het grillig is en het is hout, dus het is vergankelijk. Dat spreekt al van de Heer Jezus, die mens werd, die zo'n mens werd in kerst, dat hij op ons leek, dat hij één van ons geworden is. Kaars houdt een beeld van de menselijke natuur. En de Heer Jezus nam de menselijke natuur aan. Hij werd mens, 100% God en 100% mensen, zoals dat de vorige keer zeiden. Hij werd mens. En als mens heeft hij dat offer gebracht. Hij heeft geleden. En in alle dingen op de gelijke wijze als wij verzocht geworden. Uitgenomen de zonde. Hij is mens geworden. En hij heeft het oordeel van God doorstaan. Het brandofferaltaar was gemaakt van acaciahout en er moest overtrokken worden met koper. En koper is een beeld van oordeel. Koper houdt alles tegen, er dringt niks door. Soms heb je wel eens het gevoel dat de hemel van koper is, dat je gebeden niet doorheen komen en of dat de zegen van God er niet doorheen komt naar beneden. Koper een beeld van oordeel. En het staat in de Bijbel in Numeri 16 dat het gemaakt werd van de reukofferschalen van Korach en zijn vrienden. Die in opstand waren gekomen. En die door de aarde verzengd werden. Maar wat ze achterlieten, die koperen reukofferschalen, die werden gebruikt voor dat brandofferaltaar te maken. Het oordeel werd vertrokken aan hen. En die koper werd dan gebruikt voor het brandofferaltaar. En zo is de Heer Jezus als mens door dat oordeel van God gegaan. En wat was het oordeel waar hij doorheen ging? We denken vaak dat het zijn dood is. En inderdaad, met zijn dood betaalde hij. Maar het oordeel waar hij doorheen ging was die 3 uur diepe duisternis. Want wat hebben wij als mensen verdiend door onze zonde? We hebben verdiend om altijd bij God weg te blijven. Geen contact met God te hebben. Dat is ons oordeel. De eeuwige dood. En de Heer Jezus ging dat oordeel door. Toen de hemel sloot. En de Heer Jezus uitriep. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Op Golgotha was het oordeel wat wij verdiend hadden op hem. Op Golgotha was de plek waar het oordeel werd uitgegoten, voltrokken aan de Heer. Wij zouden net als Korach moeten vergaan. Maar de Heer Jezus heeft zijn leven gegeven. Hij is dat oordeel ingegaan. Hij droeg dat oordeel. En daardoor mogen wij leven. Daardoor mogen wij overleven tot in eeuwigheid. En op dat altaar, dat waren horens, dat lazen we net hè, in dat vers 2. Horens. Horens, een beeld van kracht. Een beeld van koningschap. Maar ook een plaats van redding. En wat deden ze met die horens, daar bonden ze de schapen aan vast, de dieren aan vast met een touw. Zoals ook staat in Psalm 118, bindt de feestoffers vast aan de horens. Zo'n beestje, die werd dan bij de priester gebracht, dat moet u zich even maar eens plastisch voorstellen. Dan voelt u de pijn, dan voelt u misschien nog meer wat de Heer Jezus heeft geleden. Zo'n beest werd gebracht, lief, mekkerend, werd vastgebonden aan de horens. En de hals werd doorgesneden en het bloed liep weg. Vastgebonden. Hij kon geen kant meer op. Vast aan het altaar. Zacharia zegt in Zacharia 1 vers 69. Als hij de lofzang zingt, als hij zijn zoon Johannes heeft gekregen. Dat de Heer Jezus de hoorn van zaligheid is. Dat de Heer Jezus de hoorn van het heil is. Zoals in een andere vertaling staat. En het lam, de Heer Jezus, werd vastgebonden aan het kruis. Hij werd vastgespijkerd aan het kruis. Hij hing daar. En daar kon hij niet vanaf. Daar was zijn executieplaats. Daar moest hij de dood proeven. En aan die hoorns werd het bloed gestreken. Dat lezen we ook in Leviticus 4. Als al die offers genoemd worden, dan moest de priester onder andere aan die hoorns het bloed strijken. Als het brandofferaltaar een beeld is van het kruis, dan zien we daar het bloed druppen vanaf de doornenkroon. Dan zien we het bloed druppen vanaf die kapotgeslagen rug. Dan zien we het bloed druppen vanuit de spijkers, de polsen van de Heere. Het bloed wordt gestreken aan het altaar. Het bloed wordt gestreken aan de hoorns. Het bloed van de Heere vloeit. Hij die de hoorn van zaligheid is, Hij die aan dat kruis hangt. En die hoorns hadden nog een functie. Als iemand iets verkeerds gedaan heeft, dan mocht hij naar die hoorn gaan en mocht hij dat vastpakken. En mocht hij niet veroordeeld worden, mocht hij niet zomaar gedood worden. Moest eerst een goede rechtspraak plaatsvinden. We zien dat bijvoorbeeld bij Joab. Die iets verkeerds doet en dan grijpt hij die hoorns vast. En we zijn een geweldig beeld, ook voor ons. Daar op dat kruis, dat mogen we vastgrijpen. Mogen we vastpakken. Hij in onze plaats. En mogen we dat kruis omarmen. Dit deed u voor mij. Tot redding voor mij. Op die kruis, bij dat kruis. Daar is redding. Daar is heil. Voor wie hem vastgrijpt. En ik hoop zoals we hier zitten vanavond. Dat we allemaal dat kruis hebben vastgegrepen. En dat bedoelt natuurlijk overdrachtelijk. Dat we tot geloof gekomen zijn. Tot erkentenis dat hij het lam is. Hij degene is die het goed gemaakt heeft. Tussen ons en God. Door het oordeel door te gaan. Hebt u het kruis al vastgepakt? Is dat uw enige zekerheid dat hij zijn leven voor u gegeven heeft? Enige hoop in leven en in sterven? Dat je daardoor ook zijn eigendom bent geworden? Als je het nog niet gedaan hebt. Probeer het niet te zoeken in allerlei dingen van goed te doen, van religie of wat dan ook. Zelfs hele vrome dingen. Maar zoek het en vind het bij het kruis. Zoals een Joab die hoorn vastpakte. Zo mag je het kruis vastpakken, omarmen tot redding, tot heil van jouw leven, tot vergeving. Want daar op het kruis is het oordeel vertrokken. En waar stond ook het oordeel uit, dat heb ik net ook gezegd, van die diepe duisternis. Maar dat lammetje, wat geslacht werd gevild en er werden delen uitgehaald. En het werd op het brandoffer altaar, op het raster gelegd. En daar ging de vuur in. De allereerste keer dat het gebeurde, lezen we in Leviticus 9. Toen ontstak God vanuit de hemel zijn heilig vuur op dat brandofferaltaar. Vuur vanuit de hemel verteerde het offerdier. God stak het aan. Een heilig vuur. Een heilige verontwaardiging, zou je kunnen zeggen. Van een God die heilig is en zonde niet kan zien. Die komt met zijn vuur en verteert het offer. En de Heer Jezus is dat oordeel doorgaan, zei ik net al. Hij heeft dat oordeel doorstaan. Hij is verteerd als offerlam daar aan het kruis. Onze zonden gedragen. Zoals Jesaja dat ook zegt. Dat hij voor allen een oorzaak van eeuwig heil is geworden. Hij heeft zijn leven gegeven. Hij is dat oordeel ingegaan. En als de offeraar dat zag, dat het wat hij offerde verbrand was, dan wist dat hij vrij was. En dat hij met God contact mocht hebben. Zijn dankzegging mocht brengen. Zijn andere offers mocht brengen. Wat dan ook. En als wij weten. Als we kijken naar het kruis. Weten dat het offer gebracht is. En dat we vrij zijn. Omdat hij het oordeel heeft ondergaan. Vuur een beeld van oordeel. Nou, zult u zeggen. Maar er staat toch in de Bijbel dat de Heer Jezus komt om te dopen met de Heilige Geest en met vuur. Dan hebben we zoiets bij, dan worden we vurig. En dat is ook niks verkeerd mee om vurig te worden als je de Heilige Geest hebt om enthousiast te worden. Maar letterlijk betekent, hij komt om te dopen met de Heilige Geest tot behoud of met vuur tot veroordeling. Er is geen middenweg bij de Heer. En ik hoop zoals we hier zitten nogmaals, dat we allemaal de Heilige Geest ontvangen. Toen we tot geloof kwamen, ontvang je die. Dat je niet het vuur van God moet doorstaan straks, waar de Bijbel ook over spreekt. Als de troon wordt opgericht, als de mensen verzameld worden voor zijn aangezicht en geworpen worden in de poel des vuurs. De Heer Jezus heeft het vuur doorstaan. Hij is verteerd, mag ik het zo zeggen, op Golgotha. En daardoor zijn wij vrij. Oordeel doorstaan. Maar ook zijn bloed gegeven. Dat lammetje, dat laat het bloed vloeien, het wordt opgevangen en er worden dingen mee gedaan op de altaren. Wordt gestreken, wordt uitgegoten. In het bloed zit leven, zegt Leviticus 17 vers 11. Het leven van het vlees is in het bloed. En omdat dat lammetje zijn bloed laat vloeien, zijn leven geeft, mag de offeraar leven en spreken met een heilig God. En zo heeft de Heer Jezus ook zijn bloed gegeven. Ik heb de film zelf niet gezien, ik heb er ook niet zoveel behoefte aan. Maar er is zo'n film die gaat over alle martelingen die de Heer Jezus heeft doorstaan. Maar als ik het alleen al indenk wat hij heeft doorstaan En daarom is het goed op, zoals bijvoorbeeld op Goede Vrijdag of een avond als vanavond. Of, nou, wanneer je er maar behoefte aan hebt, om in ieder geval bewust van wil zijn. Wat hij voor een bloedig heeft moeten meemaken. En hij heeft zijn leven uitgegoten. Hij heeft zijn leven uitgegoten in de dood. Hij die zonder zonde was, hij werd voor ons tot zonde gemaakt. En hij heeft zijn leven laten wegvloeien. Hij is niet vermoord aan het kruis. Er staat, hij gaf de geest. Voor u en voor mij. Zijn bloed vloeide. En dat bloed betekent dat wij mogen leven. Ezechiël zegt dat de ziel die zondigt, die zal sterven. Leven voor een leven. De ziel die zondigt, en wie zondigt er niet? Die zal moeten sterven. Maar het bloed bewerkt verzoening. Leviticus 17, vers 11. Omdat daar leven in zit. Van nature zouden we moeten sterven. Zouden wij verteerd moeten worden door het oordeel, door het vuur van God. Maar het bloed heeft gevloeid en bewerkt verzoening. We mogen contact, gemeenschap, ontmoeting met God hebben. De Heer Jezus heeft zijn bloed gegeven. Verschrikkelijk als we daarbij stilstaan. Maar Johannes jubelt het uit in 1 Johannes 1, vers 7. En het bloed van de Heere reinigt ons van alle zonden. Wat geweldig. En dan is dat bij dat akelige tafereel, wat ik heb geprobeerd te schetsen vanavond. Bij dat brandofferaltaar waar zoveel gemekker is, waar zoveel bloed vloeit, waar zoveel dood en verderf is, waar vuur is, waar stank is. Op die plek, daar wordt redding bewerkt voor degene die komt. En het kruis is geen mooi gebeuren. Het is een executiewapen. Wat daar gebeurde was verschrikkelijk. Maar we mogen door genade zien wat daar gebeurde voor ons. Dat de Zoon van God ons redding geeft. Zodat wij contact mogen hebben met God. Brandofferaltaar. De Heer Jezus aan het kruis. En dan mogen we verder. Dan mogen we elke dag leven met God. Dan mogen we wandelen met hem. Dan mogen we spreken met hem. Dan mogen we weten dat hij voor ons zorgt. Elke dag beseffende wat hij voor ons gedaan heeft. Dat betekent niet dat we elke dag tot bekering moeten komen. Dus eens voor altijd opnieuw geboren worden. Dan ben je geplaatst in het gezin van God. Maar elke dag beseffen dat je uit genade mag leven. En dat je door genade mag blijven leven. Is de Heer Jezus u ook zo dierbaar? Is het offer van u ook altijd, elke dag als het ware op uw netvlies? Dat u daar dankbaar voor bent dat hij dat gedaan heeft? Dan mag je wandelen. Mag je verder gaan, het heiligdom binnen. Mag je wandelen met de Heere. Brandofferaltaar doet je beseffen de genade. Op grond van die grote liefde die God heeft. God verlangt ernaar om met ons op te trekken. En het volk van Israël moest telkens maar dieren brengen. Ik zei al miljoenen. En wij mogen terugkijken naar die goede vrijdag. Die vrijdag waarin de Heere zijn leven gaf. En mogen daarvan uit het leven wandelen. Hoe kom ik van zonde vrij? Leid mij naar het kruis van Jezus. In het Oude Testament zou je kunnen zeggen, hoe kom ik van zonde vrij? Leid mij naar het brandofferaltaar. En zo mogen wij naar het kruis gaan. Vrij zijn. Gereinigd worden. Door zijn werk. En dan wandelen met hem. Verder gaan met hem. Leven met hem. Amen. Als slotlied willen we zingen 227, het eerste couplet. En daarna willen we gaan staan voor de zegen. En zingen we het tweede en derde couplet. Opwekking 227. Zo mogen we van hier gaan, ontvangen de zegen. En niet alleen u die hier in de zaal bent, maar ook thuis. Voor u is ook de zegen van de Heer, de belofte. En we mogen in het geloof onze hand leggen op die belofte. Vader, dank u wel dat u tegen ons zegt. De Heer zegent ons en hij behoedt ons. De Heer doet zijn aangezicht over ons lichten en hij is ons genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over ons en geeft ons zijn vrede. Halleluja. Amen.
Thank you.